wacht eventjes totdat Henk klaar is met de collecte voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Ik ga zo met u lezen uit Matthäus 2. Gisteren hebben we het kerstevangelie uit het Lucas-evangelie gelezen. En vanmorgen lezen we uit Matthäus 2 met elkaar. Ik wil ook nog wat in de collecte doen, Henk. Het evangelie naar Matthäus, het tweede hoofdstuk. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodias, kwam er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes trok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om hun eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in hun droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar het land. Tot zover het gedeelte voor vanmorgen. Lucas 2. En we hebben daarbij stilgestaan gisteren rondom Maria. Wat bleef er hangen van kerst bij haar? Wat bleef er bij haar hangen nadat zij Jezus geboren had? En de centrale tekst eigenlijk van gisteren was Lucas 2 vers 19. Waar staat, zij bewaarde het in haar hart en bleef erover nadenken. We hebben met elkaar eigenlijk gezegd, zo willen wij ook leven. Niet dat we met de kerstspullen straks ook Jezus opbergen. En weet je misschien dat gisteren wel, ik had zo'n kerstbal ook bij me. En ik hoop ook dat u daar misschien ook over nadenkt. Als je straks de laatste spullen ook opbergt, denk van, oh ja, wat moet nog blijven hangen. Dat we niet straks ook daarmee Jezus opbergen. Jezus komst moet blijvend zijn voor ons leven. En als we daarover nadenken, en al nadenken, mogen we daar ook in groeien. Vanmorgen willen we stilstaan bij hele andere mensen uit het kerstevangelie. Namelijk bij de wijzen. Of de koningen, zoals ze wel genoemd worden, of in de nieuwe vertaling, de magiërs. En wat een bijzondere groep is dat, die daar komen bij Jezus. We weten niet hoeveel het er zijn, 3 of misschien wel meer. We denken vaak 3 vanwege de 3 geschenken, maar we weten niet hoeveel het er geweest zijn. Misschien waren het wel 5, misschien waren het wel 12, we weten niet. Maar een groep magiërs is bij Jezus geweest. En leef je nou eens in die mensen? Dat moeten hele intelligente jongens geweest zijn die het goed op school deden. Ze horen tot de elite van het land. Ze hebben het hoogste onderwijs genoten en behoren tot eigenlijk de knappe koppen van het land. Iets van een opleiding kun je misschien ook wel terugzien in het Bijbelboek Daniel. Die eigenlijk ook zo'n soortgelijke opleiding heeft gehad aan het hof daar. Zoals het opleiding hebben en ook gehad, ze horen echt tot de elite van het land. Mannen die goed waren in de astronomie en daarmee ook in de wiskunde, maar ook in de astrologie. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met Perzen en hebben ze een onrustige geschiedenis achter de rug. Want sinds de jaren 50 voor Christus geboorte vinden er continu oorlogen plaats tussen het Romeinse Rijk en de Arsakiden, zo noemt men het Rijk op dat moment waar de Perzen woonden, zoals men het land toen noemde. En ondanks de strijd blijf ze openstaan voor andere culturen. En met name stond ze open voor de Hellenistische cultuur. Daar wist men veel van en daar ging men ook in mee. Men wist ook veel van andere culturen. Het waren geen wereldvreemde mensen. En zo wisten ze waarschijnlijk ook best wel wat een en ander over het Jodendom. En waarschijnlijk ook vanwege de overlevering die men had in het eigen huis vanaf Daniel en de Joden die er nog woonden. Want er was in die tijd nog steeds een Joodse gemeenschap daar. Voor hen was het niet vreemd om naar de sterren te kijken en daar betekenis aan te geven. Iets wat God verboden had in de Bijbel. Zegt dat je moet je niet doen. Maar deze mannen zijn ook geen christenen. Zij zijn daarmee bezig en hechten daar geloof aan. En juist tegen die achtergrond dat het eigenlijk geen christenen zijn, dat het mensen die eigenlijk helemaal niet met iets bezig zijn wat eigenlijk de Bijbel eigenlijk ons voorstelt, echt tegenovergestelde, is het bijzonder om te zien dat God het juist aan hen ook openbaart. Daarom is het ook niet zo vreemd dat als ze in Jeruzalem eigenlijk komen, dat men niet zoveel geloof er eigenlijk aan schenkt. Want ik denk, ja, als de Messias aangekondigd zou worden, dan toch niet aan zulke soort mensen die met zulke dingen bezig is. Maar God heeft het juist ook aan hen geopenbaard. Sowieso het bijzondere in het kerstevangelie. Hij ziet wie God uitkiest om die boodschap te maken. Een eenvoudige vrouw als Maria. Een oud echtpaar als Elisabeth en Zacharias. Herders, die eigenlijk ook niet tot de elite van het land horen, maar tot de uitschot eigenlijk een beetje. En dan ook nog een groep magiërs die eigenlijk dingen mee bezig waren die God verboden had. Toch kiest God deze weg. Hij heeft hem bekendgemaakt dat Jezus geboren is, de nieuwe koning van Israël, of zoals zij het zeggen, de koning der Joden. En ook dat is bijzonder dat ze dat zomaar geloofden. Het kan niet anders dan dat ze wisten dat Herodes koning van Israël was binnen het Romeinse Rijk. Herodes die diverse zonen van hem om het leven had laten komen, zijn naam ging op een beruchte wijze vooruit. Er is een nieuwe koning der Joden. Niet een koning der Persen of iets dergelijks, maar een koning der Joden. Wat hebben zij ermee te maken? En zo'n belangrijk volk was het op dat moment niet in de wereldgeschiedenis. Maar God had hem blijkbaar iets laten merken dat hij meer is dan alleen de koning der Joden, want zij besluiten om op weg te gaan. Knappe, rijke mannen die het gemaakt hadden. En toch is er iets geweest dat ze geraakt heeft. Ze kunnen niet anders dan op reis gaan en geschenken meenemen. En we lezen dat heel makkelijk, maar de reis aan zich is op zijn minst avontuurlijk. Als we niet moeten zeggen, eigenlijk ontzettend gevaarlijk voor die tijd. Als buitenlander, als rijke, want dat moet wel gezien hebben, dat het rijke mensen geweest zijn, ook met hun geschenken en dergelijke. Als iemand uit een land waar het Romeinse Rijk steeds tegen vocht, dat moet gevaarlijk geweest zijn. En toch gingen ze. Die ster heeft hen aan de wandel gezet. En hun kennis heeft hen naar Jeruzalem gebracht. Want ja, als er een nieuwe koning der Joden is, dan zou die wel in Jeruzalem moeten zijn. Maar uiteindelijk komen ze bij Jezus terecht, niet via de sterren en ook niet via hun kennis. Maar het is Gods woord dat hun naar Bethlehem brengt. Want als ze uiteindelijk aan Jeruzalem aankomen, dan wordt hun verteld, ja, maar in de Bijbel staat, in Gods woord staat, dat hij in Bethlehem geboren zou moeten worden. En zo gaan ze naar Bethlehem. En zo leren ze de waarde van het Oude Testament kennen. En dan gebeurt er weer iets bijzonders. Als ze bij Jezus komen, in vers 11, vielen ze neer en bewezen hem hulde. En zeker als je heel vaak het kerstevangelie hebt gelezen, dan lees je er ook zomaar overheen. We zijn het misschien al zo gewend. Maar hoe bijzonder is dat? Een baby aanbidden? Wie doet dat? Iemand die iets gepresteerd heeft, die bewijst je hulde of eer. Of een groot iemand bewijst je hulde en eer. Maar een klein babytje in een gewoon huis, bij gewone mensen. En toch, zij besluiten om voor hem neer te vallen en hem te aanbidden. Want nee, ze aanbidden geen baby. We weten niet hoe, maar ze hebben begrepen dat wat ze in Jeruzalem in het woord gelezen hebben, dat hij de Messias is. Dat hij meer is. En daarom aanbidden ze hem, vallen ze voor Jezus neer en geven hem geschenken. Wat we gisteren bij Maria gezien hebben, Dat zien we hier eigenlijk ook. Deze magiërs, ze horen en zien niet alleen maar, ze analyseren niet maar een beetje, maar ze hebben hun hart opengesteld voor Jezus en aanbieden hem. Ook al is het maar een baby. Maar wat blijft er bij hen over na kerst? Wat blijft bij die magiërs nou hangen na kerst? We weten weinig tot niets over hun verdere leven. Ja, ik weet, sommigen zullen het me zeggen, sommigen denken dat ze het wel weten. En die denken dat hun lichaam in de dom van Keulen liggen. Maar het is de vraag of dat zo is. Ja, je kan ze bewonderen als je in Keulen bent. Maar het is maar de vraag of dat ze zijn. Wat we nog wel zien, is dat God ze waarschuwt door middel van een engel. Dat ze niet terug moeten naar Herodes zoals ze beloofd hadden, omdat Herodes het kind wil doden. En als je Herodes kent, weet je dat dat geen lege beloftes zijn. Ze luisteren naar God en gaan stiekem een andere weg terug en niet via Jeruzalem. Ze zijn toch veranderd door de geboorte van Jezus. Ze kunnen dit babytje Jezus aanbidden, ook al snappen ze er nog niets van. Ook al gaat het tegen hun cultuur in en tegen hun wetenschappelijke blik. Want welke wetenschapper aanbidt nou een baby? Zij deden het wel. Ze schenken grote rijkdommen weg. Niet in een paleis aan een roemrechte man waar je misschien wat van terug kan verwachten, maar aan een eenvoudig timmermansgezin waar een eenvoudig kindje geboren is. Ze luisteren naar God in plaats van naar koning Herodes en gaan een andere weg. Ook dat zou misschien best gevaarlijk kunnen zijn, want Bethlehem ligt vlak bij Jeruzalem. Als Herodes het had gehoord en geweten, hadden ze gevaar gelopen. Het kan niet anders dat hun godsbeeld veranderd moet zijn. Ik weet niet hoe het verder met ze gaan is. Maar als je een beetje inleeft wat ze hebben meegemaakt, welke keuzes ze hebben gemaakt, wat ze hebben gezien en gehoord, kan het niet anders dat ze veranderd zijn. En als wij opnieuw stilstaan bij wat er blijft hangen na kerst, wat kunnen we dan van deze magiërs, van deze koningen leren? Allereerst denk ik, durven we God te vertrouwen en hem te aanbidden, ook al gaat het tegen al onze logica in. Net zoals de wijzen het ook deden. We worden zo gauw door onze logica en onze kennis en allerlei dingen beheerst, maar durven we op God en op Jezus te vertrouwen, ook in onze eigen toekomst en de toekomst van deze wereld, ook al gaat het tegen onze eigen logica in. Het tweede wat we kunnen leren van hen is, waarmee willen wij God eren? Wat willen wij hem geven? De magiërs gaven goud en wierook en mirre. Maar wat willen wij hem geven? Wat willen wij hem eren? En niet alleen vandaag. Juist ook als kerst voorbij is. Waarmee wil je, en dan wordt het bijna nieuwjaar spreken, ook al het komende jaar 2018, waar wil je hem dan mee eren? Wat wil je hem geven? Waarin wil je hem trouw zijn? Waarin wil je hem een plek geven, ook in het nieuwe jaar? Willen we luisteren naar God? En een andere weg gaan? Ook als het lastig is en je misschien wel gevaar loopt. De wijzen waren bereid als ze de stem van God horen om de weg van God te gaan. Ben jij ook bereid de weg te gaan? Hoe ga jij vandaag weg bij de kribben? Zoals je was? Ach, was weer mooi vandaag. Was gezellig, kinderen hebben het super gedaan, hebben van genoten. En het mag ook allemaal zo goed. Of ga je veranderd weg? Blijf je zoals je bent? Of verandert het iets? Net als bij Maria. Net als bij de herders. Net als bij de wijzen. Amen.